From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 184ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Leden en functionarissen van de kerk zijn uit de hele wereld bijeengekomen om advies en instructies van hun kerkleiders te ontvangen. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters, we welcome you to the first session.
Broeders en zusters, we heten u welkom op deze eerste bijeenkomst van de 84ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. En heten in het bijzonder de leden en belangstellenden hartelijk welkom die verspreid over de aarde aan de conferentie deelnemen. President Thomas S. Monson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Op het podium bevinden zich de algemene autoriteiten en de algemene functionarissen van de kerk die de hele conferentie aanwezig zijn. De muziek in deze bijeenkomst wordt door het Mormoons Tabernakelkoor verzorgd dat onder leiding staat van Mac Wilberg en Ryan Murphy met Richard Elliott en Andrew Unsworth aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met The Morning Breaks en zal nu High on the Mountaintop voor ons ten gehore brengen. Het openingsgebed wordt uitgesproken door zuster Bonnie Oskerson, algemeen jonge vrouwenpresidente.
Mountain top, a banner is unfurled. Our beloved Heavenly Father, we thy children gather.
Onze geliefde Hemelse Vader, wij als uw kinderen vergaderd bij deze eerste sessie van de Algemene Conferentie. En met grote dankbaarheid in ons hart dat wij hebben om hier vandaag te zijn. En om instructie te ontvangen en inspiratie van uw gekozen dienstknechten. Wij zijn dankbaar voor de herstelling van het evangelie. Voor de macht van het priesterschap dat in ons leven werkend is. En voor de tempels die op aarde zijn. Wij zijn dankbaar voor de verzoening van uw Zoon Jezus Christus. En dat ons voortdurend zegent. Wij zijn dankbaar voor onze profeet Thomas S. Monson. En bidden dat u hem zult sterken en ondersteunen. Wij bidden dat u allen zult zegenen die hier aan meedoen aan deze conferentie. Wilt u hen inspireren en leiden in hun woorden. En voor allen die naar hun woorden luisteren. Dat wij onze harten mogen openstellen om naar hun woorden te luisteren. Omdat wij vastbesloten mogen zijn om uw geboden te onderhouden en anderen te dienen. We zijn dankbaar voor de vele zegeningen die het evangelie in ons leven brengt. En wij vragen u dit in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.
It will now be our privilege to hear from our...
We hebben nu het voorrecht om te luisteren naar onze profeet, president Thomas S. Monson. Na zijn toespraak zal het koor Beautiful Zion, Built Above zingen. Na de koorzang spreekt president Boyd K. Packer, president van het Quorum der Twaalf Apostelen. Na hem spreekt ouderling Lynn G. Robbins van het Presidium der Zeventig. Vervolgens spreekt zuster Cheryl Esplin, tweede raadgeefster in het Algemeen Jeugdwerk Presidium. President Monson.
My brothers and sisters, how pleased I am.
Broeders en zusters, het doet mij zoveel genoegen u welkom te heten op deze grote wereldconferentie. Wij zijn op locaties over de hele wereld bijeen om te luisteren naar en te leren van de broeders en zusters die we als algemene autoriteiten en functionarissen van de kerk steun hebben verleend. Zij hebben hemelse hulp ingeroepen bij het opstellen van de boodschappen die ze zullen brengen. En zij hebben zich geïnspireerd gevoeld om die woorden uit te spreken. Deze conferentie is het 90-jarig jubileum van de radio-uitzendingen van de Algemene Conferentie. De bijeenkomsten van de Algemene Oktoberconferentie van 1924 waren de eerste die door KSL, de radiozender van de kerk, uitgezonden werden. Deze conferentie is ook het 65-jarig jubileum van de televisie-uitzendingen van de conferentie. De bijeenkomsten van de Algemene Oktoberconferentie van 1949 waren de eerste die door KSL-televisie in het gebied rond Salt Lake City werden uitgezonden. Wij zien in wat een zegen het is dat hedendaagse media miljoenen kerkleden in staat stellen om de Algemene Conferentie te bekijken of te beluisteren. De bijeenkomsten van dit weekend worden via de televisie, radio, kabel, satelliet en het internet uitgezonden, ook naar mobiele apparaten. In de 6 maanden die sinds onze vorige conferentie voorbij zijn gegaan, is er een nieuwe tempel ingewijd en is er één heringewijd. In mei heeft president Uchtdorf in Florida de Fort Lauderdale-tempel ingewijd. De dag voor de inwijding was er een fantastische culturele viering met de jeugd. De volgende dag, op zondag 4 mei, werd de tempel in 3 diensten ingewijd. Nog maar 2 weken geleden had ik het voorrecht om hier in Utah de Ogden Temple opnieuw in te wijden. Die tempel was oorspronkelijk in 1972 ingewijd door president Joseph Fielding Smith. De dag voor de herinwijding vond er een grote culturele viering plaats, waar zoveel jongeren aan deelnamen dat er 2 aparte opvoeringen nodig waren. Elk met een andere bezetting. In totaal namen er 16.000 jongeren aan deel. De herinwijding vond de volgende dag plaats. Er namen veel algemene autoriteiten, leidsters van vrouwenorganisaties en de tempelpresident met zijn raadgevers en hun echtgenoten aan deel. Wij gaan voortvarend verder met ons tempelbouwprogramma. Volgende maand wordt in Arizona de Phoenix-tempel ingewijd. En volgend jaar, in 2015, verwachten we tenminste 5 tempels in te wijden of opnieuw in te wijden. Afhankelijk van de voltooiingsdatums misschien zelfs meer. Zoals ik in april al aankondigde, hebben we, als alle aangekondigde tempels voltooid en ingewijd zijn, wereldwijd 170 tempels in gebruik. Omdat we ons concentreren op het voltooien van tempels die al aangekondigd waren, kondigen we nu even geen nieuwe tempels aan. Maar als we in de toekomst behoeften constateren en bouwterreinen vinden, worden er weer aankondigingen van nieuwe tempels gedaan. De kerk blijft groeien. We zijn nu ruim 15 miljoen leden sterk en dat ledental neemt toe. Ons zendingswerk gaat ongehinderd voort. We hebben ruim 88.000 zendelingen die wereldwijd de evangelieboodschap brengen. Wij bevestigen dat zendingswerk een priesterschapsplicht is. En wij moedigen alle jonge mannen die dit waardig zijn en hiertoe in staat zijn om een zending te vervullen. We zijn erg dankbaar voor de jonge vrouwen die ook een zending vervullen. Zij leveren een aanzienlijke bijdrage, ook al hebben zij niet dezelfde opdracht om een zending te vervullen als de jonge mannen. Nu nodig ik u uit om uw aandacht te schenken aan de broeders en zusters die vandaag en morgen spreken in onze conferentiebijeenkomsten. Allen die gevraagd zijn om te spreken, vinden dit een uiterst verantwoordelijke taak. Mogen ons hart tijdens het luisteren geraakt worden en ons geloof vergroot worden. Dat bid ik nederig. In de naam van Jezus Christus. Amen.
You. Enige tijd geleden bezochten mijn vrouw en ik de Universiteit van Oxford. We waren op zoek naar gegevens over een van mijn voorouders 9 generaties terug. Het hoofd van Christ's College in Oxford, Dr. Popplewell, was zo vriendelijk om de archivaris de archiefstukken te laten halen. Daar, bij het jaar 1583, vonden we de naam van mijn voorouder, John Packer. Het jaar daarop keerden we naar Oxford terug om een prachtig gebonden set van de standaardwerken aan de bibliotheek van Christ's College te schenken. Dr. Popplewell leek zich er wat ongemakkelijk onder te voelen. Misschien dacht hij dat we geen echte christenen waren. Hij liet de geestelijk verzorger van de universiteit de boeken maar in ontvangst nemen. Voordat ik de schriften aan de geestelijk verzorger overhandigde, sloeg ik het thematisch register open en liet hem één onderwerp zien. 18 pagina's, zeer kleine druk, enkele regelafstand, met verwijzingen naar het onderwerp Jezus Christus. Ze vormen een van de meest uitgebreide verzamelingen schriftuurlijke verwijzingen naar de heiland, die in de hele wereldgeschiedenis ooit is samengebracht. Een getuigenis uit het Oude en Nieuwe Testament, het Boek van Mormon, de leer en verbonden en de parel van grote waarde. Hoe je die verwijzing ook volgt, vertelde ik hem, naast elkaar, onder elkaar, van boek tot boek, onderwerp naar onderwerp. U zult merken dat ze consequent en harmonieus getuigen van de goddelijke zending van de Heer Jezus Christus. Van zijn geboorte, zijn leven, zijn leringen, zijn kruisiging, zijn opstanding en zijn verzoening. Nadat we met de geestelijk verzorger enkele leringen van de heiland hadden besproken, veranderde zijn houding en gaf hij ons een rondleiding op de locatie, waarbij we onder meer een recente opgraving van muurschilderingen uit de Romeinse tijd te zien kregen. Een van de verwijzingen in het thematisch register is deze uit het Boek van Mormon, eveneens een testament aangaande Jezus Christus. Wij prediken Christus, wij profeteren over Christus en wij schrijven volgens onze profetieën, opdat onze kinderen zullen weten op welke bron zij mogen vertrouwen voor vergeving van hun zonden. In zijn eigen woorden heeft de heiland verklaard: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En in het Boek van Mormon staat zijn verklaring: zie, ik ben het die vanaf de grondlegging der wereld is bereid om mijn volk te verlossen. Zie, ik ben Jezus Christus. In mij zal het gehele mensdom leven hebben, en wel voor eeuwig. Ja, zij die in mijn naam geloven. En zij zullen mijn zonen en mijn dochters worden. Er zijn talloze andere verwijzingen in de standaardwerken naar de goddelijke rol van Jezus Christus als de verlosser van allen die ooit op aarde hebben geleefd of nog geboren zullen worden. Dankzij de verzoening van Jezus Christus worden wij allemaal van de val van de mens verlost. Die zich voordeed toen Adam en Eva van de verboden vrucht namen in de Hof van Eden. In Korinthe staat: want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Het Boek van Mormon vermeldt: want het is noodzakelijk dat er een verzoening wordt teweeggebracht, omdat anders het gehele mensdom onvermijdelijk verloren moet gaan. Ja, allen zijn verstopt. Ja, allen zijn gevallen en afgedwaald en moeten verloren gaan, waar het niet voor de verzoening een oneindig en eeuwig offer. We leiden weliswaar geen volmaakt leven en er is een straf verbonden aan onze fouten, maar voordat we op aarde kwamen, stemden we in met zijn wetten en de straf voor het overtreden ervan. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. De heiland bracht de verzoening teweeg, waarmee een weg is bereid, waardoor wij rein kunnen worden. Jezus Christus is de herrezen Christus. Wij aanbidden en erkennen Hem om de pijn die Hij heeft geleden. Voor ons gezamenlijk en om de pijn die Hij heeft ondergaan voor ons individueel. Zowel in de hof van Gethsemane als aan het kruis. Hij heeft alles met grote nederigheid en met een eeuwig besef van zijn goddelijke rol en doel gedragen. Wie zich bekeren en hun zonde verzaken, zullen merken dat zijn barmhartige arm nog steeds is uitgestrekt. Wie gehoor geven aan zijn woorden en de woorden van zijn gekozen dienstknechten, zullen gemoedsrust en begrip vinden, zelfs te midden van groot leed en verdriet. Het doel van zijn offer is ons van de gevolgen van de zonde bevrijden, zodat al onze schuld uitgewist wordt en we hoop mogen voelen. Had hij de verzoening niet teweeg gebracht, dan zou er geen verlossing zijn. Het zou een moeilijke wereld zijn om in te leven, als we nooit vergeving voor onze fouten konden krijgen, als we ons nooit konden zuiveren en verder gaan. De barmhartigheid en genade van Jezus Christus zijn niet beperkt tot degenen die actief of passief zondigen, maar omvatten de belofte van eeuwige vrede aan alle die Hem en zijn leringen willen aanvaarden en volgen. Zijn barmhartigheid is de grote genezende kracht, zelfs voor de getroffen onschuldigen. Ik kreeg onlangs een brief van een vrouw die schreef dat ze veel leed in haar leven te verduren heeft gehad. Er was haar iets vreselijks aangedaan, wat ze niet precies beschreef, maar wel liet doorschemeren. Ze gaf toe dat ze worstelde met diepe, bittere gevoelens. Woedend had ze in haar binnenste uitgeroepen: iemand moet boeten voor dit verschrikkelijke kwaad. Op dat extreme moment van verdriet en vertwijfeling kwam er volgens haar brief in haar hart het onmiddellijke antwoord: iemand heeft al geboet. Als we niet beseffen wat het offer van de Heiland voor ons kan betekenen, blijven we ons hele leven wellicht betreuren dat we iets fout gedaan of iemand gekwetst hebben. De schuld die fouten veroorzaken kan uitgewist worden. Als we zijn verzoening proberen te begrijpen, ontwikkelen we diepe eerbied voor de Heer, Jezus Christus, zijn aardse bediening en voor zijn goddelijke zending als onze Heiland. De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is op aarde hersteld om de wereld in kennis te stellen van het leven en de leringen van de Heiland. Deze geweldige conferentie wordt per satelliet in 94 talen uitgezonden naar meer dan 100 landen en is daarnaast beschikbaar op internet in ieder land waar de kerk aanwezig is. We hebben ruim 3000 ringen. Ons leger voltijd zendelingen is de 88.000 gepasseerd en het totaal aantal kerkleden bedraagt meer dan 15 miljoen. Deze getallen gelden als bewijs dat de steen die uit de berg is losgehakt zonder toedoen van mensenhanden blijft voortrollen en uiteindelijk de gehele aarde zal vervullen. Maar hoe groot de organisatie van de kerk ook wordt, of hoeveel miljoenen leden zich ook bij ons aansluiten, naar hoeveel werelddelen en landen onze zendelingen ook gaan, of hoeveel verschillende talen we ook spreken, het ware succes van het evangelie van Jezus Christus wordt afgemeten aan de geestelijke kracht van de individuele leden. We hebben de kracht van onze overtuiging in het hart van iedere loyale discipel van Christus nodig. En getuigenis van de hoop op verlossing is iets wat niet kan worden gemeten of geteld. Jezus Christus is de bron van die hoop. We streven naar het sterke getuigenis bij jong en oud, gehuwde en ongehuwde. We moeten het evangelie van Jezus Christus leren aan mannen, vrouwen en kinderen, aan mensen van ieder ras en elke nationaliteit, de rijken en de armen. We hebben de nieuwe leden nodig en degene onder ons die van de pioniers afstammen. We moeten mensen opzoeken die zijn afgedwaald en ze terug naar de kudde begeleiden. We hebben ieders wijsheid, inzicht en geestelijke kracht nodig. Ieder lid van deze kerk is als individu een wezenlijk onderdeel van de gehele kerk. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij alle immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Ieder lid telt als getuige van het leven en de lering van Jezus Christus. We voeren strijd tegen de krachten van de tegenstander en hebben echt iedereen nodig om te kunnen slagen in het werk dat de Heiland voor ons te doen heeft. U vraagt zich misschien af, wat kan ik doen? Ik ben maar één persoon. Ook Joseph Smith voelde zich soms erg eenzaam. Hij bracht veel tot stand, maar hij begon als 14-jarige jongen die zich afvroeg, bij welke kerk moet ik mij aansluiten? Joseph's geloof in en getuigenis van de Heiland nam het toe, zoals die van ons moeten toenemen. Regel op regel, voorschrift op voorschrift, hier een weinig en daar een weinig. Joseph knielde in gebed neer en wat zijn er door dat gebed en het eerste visioen wonderbaarlijke dingen teweeggebracht. Als een van de 12 apostelen getuig ik van de Heer Jezus Christus. Hij leeft. Hij is onze verlosser en onze heiland. Door de verzoening van Christus kan de gehele mensheid worden gered. Hij presideert deze kerk. Hij is geen vreemde voor zijn dienstknechten. Als we de toekomst met rustig vertrouwen tegemoet treden, zal zijn geest bij ons zijn. Er komt geen einde aan zijn zegenende en sturende macht in het leven van wie naar waarheid en rechtschapenheid streven. Ik getuig van hem in de naam van en van zijn naam in de naam van Jezus Christus. Amen.
Which way do you face?
Welke kijkt u op? President Boy K. Becker verraste me met deze raadselachtige vraag toen we samen op weg waren naar mijn eerste taak als nieuwe zeventiger. Zo zonder enige context wist ik niet goed wat ik van zijn vraag moest denken. Gelukkig, vervolgde hij, een zeventiger vertegenwoordigt niet de leden bij de profeet, maar de profeet bij de leden. Vergeet nooit welke kant u opkijkt. Dat was een indrukwekkende les. Als we anderen proberen te behagen, voordat we God behagen, keren we het eerste en tweede grote gebod om. Dan vergeten we welke kant we opkijken. En toch hebben we allemaal die fout begaan door onze angst voor andere mensen. In Jesaja waarschuwt de Heer, wees niet bevreesd voor de smaad van stervelingen. In het visioen van Lehi werd deze angst veroorzaakt door spottende gebaren van de mensen in het grote ruime gebouw. Daardoor vergaten veel mensen welke kant zij opkeken en verlieten ze beschaamd de boom. Deze groepsgroep probeert de houding en zelfs het gedrag van iemand te veranderen door schuldgevoelens op te wekken. We proberen met respect samen te leven met hen die met de vinger wijzen, maar als deze angst voor mensen ertoe aanzet om zonde te vergoelijken, komen volgens het boek van Spreuken in een valstrik terecht. De valstrik kan slim van lokka's zijn voorzien om een beroep te doen op ons mededogen, zodat we iets wat door God is verboden tolereren of zelfs goedkeuren. Voor de zwakken van geloof kan dat een groot struikelblok zijn. Sommige zendelingen nemen bijvoorbeeld deze angst mee het zendingsveld in. Zij weigeren de overduidelijke ongehoorzaamheid van een collega aan de zendingspresident te rapporteren, omdat ze hun eigenzinnige collega niet willen beledigen. Morele beslissingen worden genomen door de volgorde van het eerste en tweede gebod in gedachten te houden. Wanneer deze verwarde zendelingen beseffen dat zij verantwoording aan God moeten afleggen en niet aan een collega, zou dat hun de moed moeten geven om een totale ommekeer te maken. Zelfs Joseph Smith vergat op 22-jarige leeftijd welke kant hij opkeek toen hij de Heer om toestemming bleef vragen om de 116 pagina's van een manuscript aan Martin Harris uit te lenen. Joseph wilde misschien zijn dankbaarheid uiten voor alle hulp die Martin had gegeven. We weten dat Joseph heel graag andere ooggetuigen wilde hebben om samen met hem paal te staan tegen de onwaarheden en leugens die over hem verspreid werden. Maar wat de redenen van Joseph ook waren, of hoe gerechtvaardig ze ook leken, de Heer verontschuldigde ze niet en bestrafte hem krachtig. Hoe dikwijls hebt u overtreden en bleef u gehoor geven aan de overredingen van mensen? Welnu, zie, u had de mens niet meer moeten vrezen dan God. Door die aangrijpende ervaring zou Jozef voor eeuwig onthouden welke kant hij opkeek. Als iemand probeert zijn gezicht te redden bij de mensen, kan hij gezichtsverlies lijden bij God. De gedachte dat iemand God kan behagen en tegelijk de ongehoorzaamheid van de mens goed praat, is geen onpartijdigheid, maar dubbelhartigheid. Dan is iemand onoprecht of probeert hij twee heren te dienen. Hoewel er zeker moed voor nodig is om gevaren te trotseren, is het ware kenmerk van moed de angst voor mensen overwinnen. Door zijn gemeden kon Daniel bijvoorbeeld leeuwen onder ogen zien, maar hij kreeg pas een leeuwenhart toen hij koning Darius trotseerde. Dergelijke moed is een gave van de geest voor de godvrezenden die God in gebed zoeken. De gebeden van koning Esther gaven haar de moed om haar man, koning Ahasveros, te benaderen. Ze wist dat ze daarmee haar leven op het spel zette. Moed is niet slechts een van de hoofddeugden. Zo heeft C.S. Lewis gezegd, moed is de gestalte van iedere deugd op een moment van beproeving. Pilatus was barmhartig, zolang het niet riskant werd, einde citaat. Koning Herodes was bedroefd over het verzoek om Johannes de Doper te onthoofden, maar hij wilde hen die met hem aanlagen niet teleurstellen. Koning Noach stond op het punt om Abinadi vrij te laten, totdat hij door zijn goddeloze priesters onder druk werd gezet. Koning Saul had niet naar het woord van de Heer geluisterd en de buit van de oorlog gehouden, omdat hij bevreesd was voor het volk en naar hun stem had geluisterd. Om het opstandige Israël aan de voet van de berg Sinaï te kalmeren, had Aaron een gouden kalf gemaakt en vergaat ze welke kant ze opkeken. Veel van de leiders in het Nieuwe Testament geloofden in de Heer, maar vanwege de Farizeeën beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden. Want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God. De schriften staan vol met dergelijke voorbeelden. Luister nu naar enkele inspirerende voorbeelden. Mormon, zie, ik spreek met vrijmoedigheid en met gezag van God. En ik vrees niet wat de mens kan doen, want de volmaakte liefde drijft alle vrees uit. Nefi, daarom schrijf ik niet de dingen die voor de wereld aangenaam zijn, maar wel de dingen die aangenaam zijn voor God en voor hen die niet van de wereld zijn. Opperbevelhebber Moroni, zie, ik ben Moroni, uw opperbevelhebber. Ik streef niet naar macht, maar naar het neerhalen ervan. Ik streef niet naar de eer van de wereld, maar naar de eer van mijn God en naar de vrijheid en het welzijn van mijn land. Moroni hield zo moedig voor ogen welke kant hij op moest kijken, dat er van hem werd gezegd, als alle mensen waren geweest en waren en altijd zouden zijn, zoals Moroni, zie, dan zouden zelfs de machten der hel voor eeuwig hebben gewankeld. Ja, de duivel zou nooit macht hebben over het hart der mensenkinderen. Door de eeuwen heen zijn de profeten altijd aangevallen en bespot. Waarom? Nou, daarom vinden de schuldigen de waarheid hard, want ze snijdt hen tot in de berg. Of zoals president Harold B. Lee heeft gezegd, de aangeschoten vogel fladdert. Hun minachtende reactie is eigenlijk schuldgevoel. Ze proberen zichzelf gerust te stellen, net als Corihor, die uiteindelijk toegaf, ik heb altijd geweten dat er God was. Corihor's misleidingen waren zo overtuigend dat hij in zijn eigen leugens ging geloven. De laatdunkenden beschuldigen de profeten er vaak van dat zij niet in de 21ste eeuw leven of dat ze bekrompen zijn. Ze trachten de kerk over te halen of zelfs onder druk te zetten om de normen van God te verlagen tot een niveau van hun eigen ongepaste gedrag. Dat leidt volgens ouderling Neil L. Maxwell tot zelfgenoegzaamheid en niet tot zelfverbetering en bekering. Het verlagen van de normen van de Heer tot het niveau van het ongepaste bedrag van de samenleving is afvalligheid. Zo'n 200 jaar na het bezoek van de heiland begonnen veel kerken onder de Nefieten de leerstellingen te versimpelen, zoals ouderling Holland het noemde. Luistert u eens naar deze woorden uit 4 Nefi. en let daarbij op overeenkomsten met onze tijd. En het geschiedde, toen er 210 jaar waren verstreken, dat er vele kerken in het land waren. Ja, er waren vele kerken die beweerden de Christus te kennen, maar toch verloochenden zij het merendeel van zijn evangelie, zodat zij allerlei goddeloosheid aannamen en het heilige bediende aan hem wie het was verboden, omdat hij het niet waardig was. Déjà vu in de laatste dagen. Sommige leden beseffen niet dat ze in dezelfde val gelokt worden als ze lobbyen voor aanvaarding van plaatselijke of etnische overleveringen van hun vaderen, die niet stroken met de cultuur van het evangelie. Weer anderen die zichzelf misleiden en verloochenen, smeken of eisen dat bisschoppen hun normen voor tempelaanbevelingen, akkoordverklaringen voor toelating tot scholen van de kerk of zelfs zendingsaanbevelingen verlagen. Het is niet makkelijk om onder zoveel druk bisschop te zijn. Maar net als de heiland de tempel reinigde om de heiligheid ervan te behouden en verdedigen, hebben bisschoppen tegenwoordig de taak om moedig de normen van de tempel te behouden. De heiland heeft gezegd, in dit huis zal ik mij in genade aan mijn volk bekendmaken, indien mijn volk mijn geboden onderhoudt en dit heilighuis niet bezoedelt. De heiland, ons grote voorbeeld, kijkt altijd naar zijn vader. Hij had zijn medemensen lief en diende hen, maar zei, eer van mensen neem ik niet aan. Hij wilde dat de mensen die naar hem luisterden, hem ook volgden. Maar hij vroeg niet om een goedkeuring. Als hij uit liefde iets deed, zoals het genezen van de zieken, ging dat vaak gepaard met het verzoek om het tegen niemand te zeggen. Dat was gedeeltelijk om de geruchten tegen te gaan die zich over hem verspreidden. Hij veroordeelde de fariseeën die goede werken deden om door de mensen te worden gezien. De heiland, de enige volmaakte mens die ooit geleefd heeft, was het meest onverschrokken. Hij werd gedurende zijn leven door talloze mensen beschuldigd, maar liet zich nooit door hun beschuldigende vinger uit het veld slaan. Hij is de enige persoon die nooit vergat welke kant hij op moest kijken. Ik citeer, omdat ik altijd doe wat de Vader welgevallig is. En ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Einde citaat. Tussen 3 Nefi 11 en 3 Nefi 28 gebruikt de Heer de titel Vader minstens 163 keer. Daarmee maakte hij de Nefieten heel duidelijk dat hij de Vader vertegenwoordigde. En van Johannes hoofdstuk 14 tot en met 17 noemt de heiland de Vader minstens 50 keer. In elk opzicht was hij een volmaakte discipel van zijn vader. Hij vertegenwoordigde de vader zo goed, dat als men de heiland kende, men ook de vader kende. Als men de zoon zag, had men de vader gezien. Als men de zoon hoorde, had men de vader gehoord. Hij was eigenlijk niet van zijn vader te onderscheiden. Zijn vader en hij waren één. Hij wist heel goed welke kant hij opkeek. Ik hoop en bid dat zijn inspirerende voorbeeld ons zal beschermen tegen de valkuilen van vleierij van buitenaf of van hoogmoed van binnenuit. Mogen wij de moed hebben om nooit terug te deinzen voor of om een knieval te maken voor intimidatie. Mogen we geïnspireerd worden om zo anoniem mogelijk het goede te doen en niet naar de eer van mensen te streven. En mogen zijn onvergelijkelijke voorbeeld ons er altijd aan herinneren wat het eerste en het groot gebod is. Als anderen in een strijd met Gods geboden goedkeuring vereisen, mogen wij dan altijd bedenken wiens discipelen wij zijn en welke kant wij opkijken. Dat is mijn gebed. In de naam van Jezus Christus. Amen.
A group of young women once asked me.
Een groep jonge vrouwen vroeg me eens, wat had u graag willen weten op onze leeftijd? Als ik die vraag nu zou beantwoorden, zou het volgende er deel van uitmaken. Ik zou willen dat ik op jullie leeftijd de betekenis van het avondmaal beter begrepen had. Ik wou dat ik het avondmaal had begrepen op de manier die oudeling Jeffrey R. Holland beschreven heeft. Hij schreef, een van de uitnodigingen van de verordening van het avondmaal is dat het echt een geestelijke belevenis is. Een heilige bezinning. Een vernieuwing van de ziel. Hoe kan het avondmaal iedere week echt een geestelijke belevenis, een heilige bezinning, een vernieuwing van de ziel zijn? Het avondmaal wordt een geestelijk versterkende ervaring als we naar de avondmaalsgebeden luisteren en onze beloften hernieuwen. Willen we dat doen, dan moeten we de naam van Jezus Christus op ons nemen. Henry B. Eyring heeft over die belofte gezegd: dat betekent dat we in moeten zien dat we hem toebehoren. We stellen hem op de eerste plaats in ons leven. We willen wat hij wil, in plaats van wat wij willen of wat de wereld zegt dat we moeten willen. Als we van het avondmaal nemen, verbinden we ons ook om Jezus Christus altijd indachtig te zijn. Op de avond voordat hij werd gekruisigd, kwam Jezus bijeen met zijn apostelen en stelde het avondmaal in. Hij brak brood, zegende het en zei: neem, eet. Dit is ter gedachtenis van mijn lichaam dat ik als losgeld voor u geef. Vervolgens nam hij een beker wijn, dankte, gaf hem aan zijn apostelen en zei: dit is ter gedachtenis van mijn bloed. Dat wordt vergoten voor allen die in mijn naam geloven. Bij de Nefieten en ook bij de herstelling van zijn kerk in de laatste dagen herhaalde hij dat we van het avondmaal moeten nemen om hem te gedenken. Met onze deelname aan het avondmaal getuigen we tot God dat we zijn Zoon altijd indachtig zullen zijn. Niet alleen gedurende de kortstondige avondmaalsverordening. Dat betekent dat we voortdurend opkijken naar het voorbeeld en de leringen van de Heiland voor leiding bij onze gedachten, keuzen en daden. Het avondmaalsgebed herinnert ons er ook aan dat we zijn geboden moeten onderhouden. Jezus heeft gezegd: als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. Het avondmaal biedt ons de gelegenheid tot introspectie en de kans om ons hart en onze wil tot God te wenden. Gehoorzaamheid aan de geboden brengt de kracht van het evangelie in ons leven, als ook meer vrede en een geestelijke instelling. Het avondmaal is pas echt een geestelijk moment voor ons als we nadenken over de verlossende en ondersteunende kracht van de Heiland, die ons uit zijn verzoening toevloeit. Een jonge vrouwenleidster ontdekte onlangs de kracht die we ontvangen als we ons best doen om bedachtzaam van het avondmaal te nemen. Ze werkte aan een opdracht in persoonlijke vooruitgang en stelde zich ten doel om zich op de woorden van de avondmaalslofzangen en gebeden te concentreren. Iedere week tijdens het avondmaal evalueerde ze zichzelf. Ze dacht aan fouten die ze gemaakt had en beloofde het de daarop volgende week beter te doen. Ze was dankbaar dat ze dingen kon rechtzetten en rein kon worden. Nu ze daarop terugblikt, zegt ze: ik was bezig met het bekeringsaspect van de verzoening. Op zekere zondag begon ze zich na haar zelfevaluatie somber en pessimistisch te voelen. Ze zag in dat ze week na week dezelfde fouten maakte. Maar toen kreeg ze duidelijk de gedachte dat ze een belangrijk aspect van de verzoening over het hoofd zag. De ondersteunende kracht van Christus. Ze vergat steeds dat ze door de Heiland kon zijn wie ze moest zijn en meer kon bereiken dan ze op eigen kracht kon. Met dit in gedachten reflecteerde ze opnieuw op de voorgaande week. Ze zei: een gevoel van vreugde doorbrak mijn zwaarmoedigheid, doordat ik inzag dat hij me veel kansen en kracht had gegeven. Ik erkende met dankbaarheid dat ik de kracht had gehad om in moeilijke situaties op mijn kind af te stemmen. Ik zag in dat ik, op een dag dat ik meende dat er niets meer bij kon, in staat was geweest een vriendin te troosten. Ik had geduld getoond in een situatie die normaliter het tegengestelde aan mij ontlokte. Ze besloot met: toen ik God dankte voor de ondersteunende kracht van de Heiland in mijn leven, voelde ik me veel optimistischer over het bekeringsproces dat ik doormaakte. En zag de week die voor mij lag met hernieuwde hoop tegemoet. Ouderling Melvin J. Ballard vertelde hoe het avondmaal ons kan genezen en reinigen. Hij zei: wie van ons verwondt zijn geest niet van sabbat tot sabbat door woorden, gedachten of daden? We doen dingen waarvan we spijt hebben en waarvoor we vergeving wensen te ontvangen. De methode om vergeving te ontvangen is ons van onze zonde bekeren, hen benaderen tegen wie wij gezondigd hebben en hun om vergeving vragen. En ons dan weer naar de avondmaalstafel begeven, waar we, als we ons oprecht hebben bekeerd en een goede houding hebben aangenomen, vergeving ontvangen en onze ziel geestelijk genezen wordt. Ik kan getuigen, zei ouderling Ballard, dat er bij de bediening van het avondmaal een geest heerst die de ziel van top tot teen verwarmt. Je voelt dat de wonden van de geest genezen worden en dat de last lichter wordt. Troost en geluk vervullen de ziel die waardig is en er werkelijk naar verlangt dit geestelijk voedsel tot zich te nemen. Einde citaat. Onze gewonde ziel kan worden genezen en vernieuwd. Niet alleen omdat het brood en het water ons herinneren aan het offer van het vlees en bloed van de heiland, maar omdat die zinnenbeelden ons er ook aan herinneren dat hij altijd ons brood des levens en ons levend water zal zijn. Nadat Jezus het avondmaal aan de Nefieten had bediend, zei hij: Hij die dit brood eet, eet van mijn lichaam voor zijn ziel. En hij die van deze wijn drinkt, drinkt mijn bloed voor zijn ziel. En zijn ziel zal nimmer meer hongeren of dorsten, maar verzadigd zijn. Welnu, toen alle mensen hadden gegeten en gedronken, toen werden zij vervuld met de geest. Met die woorden maakt Christus ons duidelijk dat de geest onze ziel geneest en vernieuwt. De zegening die ons bij het avondmaal beloofd wordt, is dat we zijn geest altijd bij ons mogen hebben. Als ik van het avondmaal neem, denk ik soms aan een schilderij waarop de herrezen heiland met zijn armen uitgestrekt staat. Alsof hij klaar is om ons in zijn liefdevolle omarming te ontvangen. Dat schilderij doet me wat. Als ik daar tijdens de bediening van het avondmaal aan denk, ervaar ik blijheid in mijn ziel. Want dan kan ik de volgende woorden van de heiland bijna horen. Zie, de arm van mijn barmhartigheid is naar u uitgestrekt. En wie ook komt, hem zal ik aannemen. En gezegend zijn zij die tot mij komen. Aaronisch priesterschapsdragers vertegenwoordigen de heiland wanneer zij het avondmaal klaarzetten, zegenen en ronddienen. Wanneer een priesterschapsdrager zijn arm uitstrekt om ons de heilige symbool aan te bieden, is het alsof de heiland zelf zijn arm van genade uitstrekt en een ieder van ons uitnodigt om deel te hebben aan de kostbare liefdegaven die door zijn geweldige zoenoffer beschikbaar zijn geworden. Gaven van bekering, vergeving, troost en hoop. Hoe meer we over het belang van het avondmaal nadenken, hoe heiliger en veelzeggender het voor ons wordt. Toen een zoon, zijn 96-jarige vader, vroeg: Pap, waarom ga je naar de kerk? Je kunt niet zien, je kunt niet horen, je bent slechter been. Waarom ga je naar de kerk? Hij antwoordde: Het draait om het avondmaal. Ik ga om van het avondmaal te nemen. Mogen een ieder van ons naar de avondmaalsdienst komen om echt een geestelijke belevenis, een heilige bezinning, een vernieuwing van de ziel te hebben. Ik weet dat onze hemelse Vader en onze Heiland leven. Ik ben dankbaar voor de gelegenheid die het avondmaal biedt om hun liefde te voelen en de geest te ervaren. In de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir and congregation will
het koor en de aanwezigen zingen nu staande: Leid ons, o Gij goede Meester, lofzang 51. Na de samenzang spreekt oudeling Chi Hong Wang van de 70. Hij houdt zijn boodschap in zijn moedertaal, het Kantonees. Zijn toespraak wordt op de beeldschermen in het conferentiecentrum ondertiteld. Hij wordt gevolgd door ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum der Twaalf Apostelen. Na de toespraak van ouderling Christofferson zingt het koor If I Listen With My Heart. Dit is de 184ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen.
We
horen vaak president Thomas S. Monson vaak zeggen dat we de reddende hand moeten bidden. Dat doet me aan een verhaal uit het Nieuwe Testament denken. Het is een uitstekend voorbeeld dat laat zien hoe we als leden en zendelingen eensgezind met de wijkraad kunnen samenwerken om de helpende hand te bieden en iemand te redden. Het verhaal staat in Marcus, hoofdstuk 2, versen 1 tot 5. Ik vind de verhalen die Jezus gebruikt om ons bepaalde leerstellingen of beginselen bij te brengen altijd bijzonder leerzaam. Een van de hoofdpersonen in dit verhaal is een verlamde man. Iemand die zich niet zonder hulp kon verplaatsen. Deze man moest op hulp wachten. Tegenwoordig zou het voorval als volgt kunnen gebeuren. 4 mensen moeten iemand bezoeken die verlamd is. Dat deden zij in opdracht van een bisschop. Ik kan me zo voorstellen dat het gaat om 1 iemand van de ZTV, iemand van het ouderlingquorum, 1 van het Aaronische priesterschap en de laatste, zeker niet onbelangrijk, een voltijdszendeling. Toen in de laatste wijkraad
na samen te hebben besproken de behoeften van individuele leden, dat de bisschop reddingsopdrachten toewees. Deze vier mensen hadden de opdracht gekregen om deze verlamde man te helpen. Ze konden niet wachten totdat hij zelf naar de kerk zou komen. Zij moesten hem thuis bezoeken. Zij moesten het initiatief nemen om hem op te zoeken. En dat deden ze dus ook. De man werd naar Jezus gebracht. Er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlamde brachten, door vier mannen gedragen. Maar de ruimte was veel te vol. Ze konden niet eens naar binnen door de deur. Ik geloof dat ze wel echt hun best deden, maar ze kwamen gewoon niet door de menigte heen. Het ging gewoon niet zoals ze gepland hadden. Er waren hindernissen op hun reddingspad, maar ze gaven de moed niet op. Ze lieten de verlamde man niet bij de deur achter. Ze overlegden wat ze moesten doen als volgende. Hoe konden ze deze man naar Jezus brengen, zodat hij genezen kon worden? Het werk om met Jezus zielen te redden was voor hun in ieder geval niet te veel eisend. Ze bedachten een plan, geen gemakkelijk plan, maar ze gingen ermee aan de slag. En omdat zij niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de lichtmat waarop de verlamde lag neder. Zij droegen hem dus het dak op. Veronderstellende dat er geen buitentrap was, zullen zij er dus wel een tijdje mee bezig zijn geweest om iedereen op het dak te krijgen. Misschien is het op de volgende manier gebeurd. De jonge man uit zijn wijk klom als eerste op het dak. Omdat hij jong en energiek was, was dat voor hem dus niet zo moeilijk. Zijn huisonderwijscollega uit het ouderlingenkorum en de voltijdszendeling zouden de anderen waarschijnlijk vanuit begane grond omhoog hebben getild. De ZTV-zuster zal hun waarschijnlijk aan herinnerd hebben om alsjeblieft voorzichtig te zijn. En zal hun verder aangemoedigd hebben met bemoedigende woorden. De mannen verwijderden dan de dakbedekking, terwijl de zuster de man vertroostend toesprak, terwijl zij wachtte totdat hij genezen kon worden en in staat was om zelf weer te bewegen en vrij te zijn. Bij zo'n reddingsactie moet iedereen samenwerken. Juist op dit belangrijke moment was het belangrijk om zorgvuldig gecoördineerd te werken om de verlamde man vanaf het dak te laten zakken. De vier mensen moesten wel eensgezind samenwerken. Er mag geen oneenigheid onder hen zijn. Ze moeten de verlamde man tegelijk naar beneden laten zakken. Als iemand het touw sneller laat zakken dan de anderen, zou de man van zijn lichaam afvallen. En door zijn handicap zou hij zichzelf dan niet kunnen vasthouden. Om de heiland te helpen, moeten we dus eensgezind samenwerken. Ieder individu, elke roeping, elke positie is belangrijk. We moeten eensgezind zijn in het helpen van het werk van de Heer Jezus Christus. Uiteindelijk werd de zieke verlamde man bij Jezus neergelegd. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Jezus toonde hem barmhartigheid en genas hem, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Is dat niet geweldig? Zouden wij dat ook niet willen ervaren? Ik in ieder geval wel. Kennen wij iemand in ons leven die geestelijk verlamd is? Iemand die gewoon niet in staat is om zelf terug te keren naar de kerk? Hij of zij kan een van onze kinderen zijn, of een van onze ouders, een huwelijkspartner of een vriend of vriendin. Nu er zoveel meer voltijdszendelingen in elke unit van de kerk zijn, is het verstandig als bisschoppen en gemeentepresidenten beter gebruik maken van hun wijk- of gemeenteraden. De bisschop kan alle leden van de wijkraad uitnodigen om een lijst te maken en te geven met leden die wellicht hulp nodig hebben. Leden van de wijkraad bespreken dan zorgvuldig hoe zij het beste die mensen kunnen helpen. De bisschoppen luisteren dan aandachtig naar de ideeën en delen vervolgens opdrachten uit. Voltijdszendelingen kunnen bij deze reddingsacties veel betekenen. Ze zijn jong en energiek. Ze willen graag een lijst hebben met specifieke namen van mensen die ze kunnen helpen. Ze werken graag en met plezier met leden om samen van de wijk te werken met hen. Ze weten dat het geweldige mogelijkheden zijn om met mensen in contact te komen. Ze zijn toegewijd aan de vestiging van het Koninkrijk van de Heer. Ze hebben een sterk getuigenis van het beginsel dat ze meer op Christus lijken als ze aan dergelijke hulpacties deelnemen. Tot slot mag ik nog één verborgen schat bespreken met u dat in dit verhaal gevonden kan worden. Het staat in vers 5. Toen Jezus hun geloof zag. Dat was mij nog niet eerder opgevallen. Hun geloof. Ons gecombineerde geloof zal ook het welzijn van anderen beïnvloeden. Wie waren de mensen die Jezus noemde? Dat kunnen de vier mensen zijn geweest die de verlamde hebben gedragen. Of misschien de man zelf. Of de mensen die voor hem hadden gebeden. Of alle mensen aanwezig die naar de prediking van Jezus hadden geluisterd en zich van binnen hadden verheugd om het wonder dat gauw zou plaatsvinden. Maar het had ook kunnen zijn een huwelijkspartner, een zoon of een dochter, een zendeling, een quorumpresident, een ZTV-presidente, een bisschop of een verre vriend. Wij kunnen allemaal elkaar helpen. We moeten altijd ijverig bezig zijn om mensen in nood te redden. Ik getuig dat Jezus Christus een God van wonderen is. Jezus Christus heeft ons allemaal lief. En Hij heeft de macht om te redden en te genezen. Zowel lichamelijk als geestelijk. Als wij bijdragen aan zijn zending om mensen te redden, om zielen te redden, zullen wij ook gered worden in dat proces. Daarvan getuig ik in zijn heilige naam, namelijk Jezus Christus. Amen.
Muy buenos días.
Buenos días. Goedendag.
William Shakespeare's play, The Life of
het
King Henry
V. Toneelstuk van William Shakespeare, The Life of King Henry V, bevat een nachtelijke scène in het kamp van Engelse soldaten bij Azincourt, vlak voor hun strijd tegen het Franse leger. In het zwakke licht en deels vermomd begeeft koning Hendrik zich zonder herkend te worden onder zijn soldaten. Hij praat met hen en probeert de stemming te peilen onder zijn troepen, die zwaar in de minderheid zijn. En omdat ze niet doorhebben wie hij is, spreken ze vrijuit. Er ontspint zich een conversatie over wie de verantwoordelijkheid draagt voor wat er met mannen in de oorlog gebeurt. De koning of iedere soldaat zelf. Op een gegeven moment zegt koning Hendrik, ik zou nergens zo tevreden sterven als in gezelschap van de koning, omdat zijn zaak rechtvaardig is en zijn strijd eervol. Michael Williams antwoordde, dat is meer dan wij weten. Zijn kameraad stemt in ja, en meer dan wij moeten achterhalen, want we weten genoeg als we weten dat we onderdanen van de koning zijn. Als zijn zaak slecht is, delgt onze plicht van gehoorzaamheid al onze schuld. Williams voegt daaraan toe, maar als de zaak slecht is, zal de koning rekenschap geven. Koning Hendrik is het daar duidelijk niet mee eens. De plicht van elk onderdaan is de koning gewijd, maar de ziel van elke onderdaan behoort hemzelf toe. Shakespeare probeert dit debat in het toneelstuk niet op te lossen. En in de een of andere vorm is het door de eeuwen heen actueel gebleven. Wie is er verantwoordelijk voor wat er in ons leven gebeurt? Als er dingen misgaan, hebben velen de neiging om anderen of zelfs God de schuld te geven. Sommigen menen overal recht op te hebben en proberen de verantwoordelijkheid voor hun welzijn als individu of groep op anderen of de overheid af te schuiven. In geestelijke zin menen sommigen dat mannen en vrouwen niet naar persoonlijke rechtschapenheid hoeven te streven, want God houdt van ons en redt ons wel gewoon zoals we zijn. Maar God verwacht dat zijn kinderen handelen volgens de morele keuzevrijheid die hij hun heeft gegeven, opdat een ieder op de dag des oordeels rekenschap verschuldigd zal zijn van zijn eigen zonde. Het is volgens zijn plan en wil dat wij de beslissende rol spelen in ons eigen levensverhaal. God wil ons leven niet voor ons leven en ons evenmin als een soort marionet behandelen, zoals Lucifer dat ooit voorstelde. Evenmin zullen zijn profeten de rol van marionetten spelen in Gods plaats innemen. Brigham Young heeft gezegd, ik verlang niet dat enige heilige de laatste dagen in deze wereld nog in de hemel genoegen neemt met wat ik doe, tenzij de geest van de Heer Jezus Christus, de geest van de openbaring, hem tevreden stemt. Ik wil graag dat ze voor zichzelf weten en voor zichzelf begrijpen. God redt ons dus niet gewoon zoals we zijn. Ten eerste omdat we gewoon zoals we zijn, onrein zijn. En niets wat onrein is, kan in zijn tegenwoordigheid wonen. Want mens, de heiligheid is zijn naam in de taal van Adam en de naam van zijn enige geborene is de zoon des mensen, der heiligheid. En ten tweede zal God ons niet tot iets maken wat we niet door onze daden verkiezen te worden. Inderdaad houdt hij van ons en juist daarom dwingt en verlaat hij ons niet, maar hij biedt ons wel hulp en leiding. De echte manifestatie van Gods liefde is dan ook te vinden in zijn geboden. We dienen ons te verheugen en doen dat ook in het door God verordeneerde plan dat ons toestaat om keuzes te maken en zelfstandig te handelen en de gevolgen daarvan te ondervinden. Ofwel, zoals in de schriften staat, wij proeven het bittere, opdat wij het goede zullen weten te waarderen. We zijn eeuwig dankbaar dat de Heiland door zijn verzoening de zondeval overwon, zodat we in deze wereld geboren kunnen worden zonder voor Adams overtreding te worden gestraft. Omdat wij aldus verlost zijn van de val, beginnen wij ons leven onschuldig voor God en zijn we voor eeuwig vrij, het onderscheid kennende tussen goed en kwaad, om zelfstandig te handelen en niet om met ons te laten handelen. We kunnen kiezen wat voor persoon we willen worden. En met Gods hulp kan dat zelfs zijn zoals Hij is. Het evangelie van Jezus Christus opent de weg naar hoe we kunnen worden. Dankzij de verzoening van Jezus Christus en zijn genade kunnen onze mislukte pogingen om de celestiale wet hier volmaakt en consequent na te leven uitgewist worden. We krijgen de mogelijkheid om een karakter als dat van Christus te ontwikkelen. De gerechtigheid vereist echter dat er in dit opzicht niets zonder onze bereidwillige instemming en deelname gebeurt. Dat is altijd zo geweest. Onze aanwezigheid op aarde als fysiek wezen is het gevolg van een keuze die ieder van ons gemaakt heeft om aan het plan van onze Vader deel te nemen. Ons eeuwig heil komt dus zeker niet voort uit goddelijke grilligheid, maar komt evenmin alleen door de wil van God alleen tot stand. Gerechtigheid is een essentiële eigenschap van God. We kunnen geloof in God hebben, omdat Hij volmaakt betrouwbaar is. In de schriften staat, God wandelt niet op kromme paden, nog wendt Hij zich ter rechter of ter linkerhand, nog wijkt Hij af van hetgene Hij heeft gezegd. Daarom zijn zijn paden recht en is zijn gang één eeuwige ronde. Er staat ook dat God niet iemand om de persoon aanneemt. Wij bouwen op de goddelijke eigenschap van gerechtigheid voor ons geloof, vertrouwen en hoop. Maar juist doordat God volmaakt rechtvaardig is, zijn er sommige dingen die Hij niet kan doen. Hij kan niet willekeurig de een aannemen en de ander verbannen. Hij kan de zonde niet met de geringste mate van toelating aanschouwen. Hij kan de barmhartigheid, de gerechtigheid niet laten beroven. Gods gerechtigheid blijkt overtuigend uit het daarmee gepaardgaande beginsel van barmhartigheid dat Hij heeft ingesteld. Juist omdat Hij rechtvaardig is, heeft Hij ervoor gezorgd dat barmhartigheid haar onmisbare rol in onze eeuwige bestemming speelt. Dus nu laat de gerechtigheid alle eisen gelden en ook de barmhartigheid maakt aanspraak op alles wat het hare is. We weten dat het lijden en de dood van hem die geen zonde heeft begaan, in wie de Vader welbehagen had, het bloed van zijn zoon dat vergoten is, datgene is wat aan de eisen der gerechtigheid voldoet, barmhartigheid verleent en ons verlost. Toch kon het verlossingsplan volgens de gerechtigheid alleen worden verwezenlijkt op voorwaarde van bekering. Het is op grond van de voorwaarde en mogelijkheid van bekering dat de barmhartigheid haar uitwerking kan hebben zonder de gerechtigheid met voeten te treden. Christus stierf niet om mensen lukraak te verlossen, maar om bekering mogelijk te maken. Wij verlaten ons geheel op de verdiensten van Hem die machtig is om te redden in het proces van bekering. Maar ons daadwerkelijk bekeren is een verandering die we zelf willen. Door bekering een voorwaarde te maken voor de gave van genade, laat God ons dus onze eigen verantwoordelijkheid behouden. Bekering respecteert en steunt onze morele keuzevrijheid. En aldus kan de barmhartigheid de eisen der gerechtigheid bevredigen en hen met de armen der geborgenheid omsluiten, terwijl hij die geen geloof tot bekering oefent, aan de gehele wet van de eisen der gerechtigheid is blootgesteld. Daarom is het grote en eeuwige verlossingsplan alleen van kracht voor hem die geloof tot bekering heeft. Gods gerechtigheid en barmhartigheid verkeerd begrijpen is één ding. Gods bestaan of oppermacht ontkennen is iets anders, maar beide hebben tot gevolg dat we minder, soms veel minder, bereiken dan ons volledige goddelijke potentieel. Een God die geen eisen stelt, is het functionele equivalent van een God die niet bestaat. Een wereld zonder God, de levende God die morele wetten instelt om zijn kinderen te besturen en te volmaken, is ook een wereld zonder ultieme waarheid of gerechtigheid. Dat is een wereld waar moreel relativisme hoogtij viert. Relativisme houdt in dat ieder eigenmachtig zijn of haar eigen wet en waarheid bepaalt. Uiteraard hangen niet alleen mensen die het bestaan van God ontkennen deze filosofie aan. Sommigen die in God geloven vinden even zo goed dat ze zelf als individu bepalen wat goed en verkeerd is. Een jong volwassene zei het eens als volgt. Ik kan niet zeggen dat het hindoeïsme of katholicisme verkeerd is of dat episcopaal zijn verkeerd is. Het ligt er volgens mij gewoon aan wat je gelooft. Ik geloof niet dat er een goed en verkeerd is. Een ander antwoord op de vraag naar de basis voor zijn godsdienstige overtuiging. Ikzelf. Daar komt het in wezen op neer. Ik bedoel, wie kan nu voorschrijven wat je moet geloven? Voor wie geloven dat van alles en nog wat waar kan zijn, komt de verklaring van objectieve, onveranderlijke en universele waarheid over als dwang. Ik wil niet gedwongen worden te geloven dat iets waar is wat ik niet prettig vind. Maar dat verandert de werkelijkheid niet. Lak hebben aan de wet van de zwaartekracht voorkomt niet dat iemand valt als hij van een steile rots stapt. Datzelfde geldt voor eeuwige wetten en de gerechtigheid. Vrijheid komt niet door er tegen in te gaan, maar door ze toe te passen. Dat ligt ten grondslag aan Gods eigen macht. Als er geen vaste en onveranderlijke waarheden waren, zou de gave van keuzevrijheid zonder betekenis zijn, omdat we de gevolgen van onze daden nooit zouden kunnen voorzien en beogen. Lehi verwoordde het als volgt. Indien gij zegt, er bestaat geen wet, moet gij ook zeggen, er bestaat geen zonde. Indien gij zegt, er bestaat geen zonde, moet gij ook zeggen, er bestaat geen rechtvaardigheid. En indien er geen rechtvaardigheid bestaat, bestaat er geen geluk. En indien rechtvaardigheid nog geluk bestaan, bestaan straf nog ellende. En indien die dingen niet bestaan, is er geen God. En indien er geen God is, zijn wij er niet, nog de aarde. Want er hadden geen dingen geschapen kunnen worden, nog om te handelen, nog om mee te handelen. Daarom hadden alle dingen moeten ophouden te bestaan. In zowel stoffelijke als geestelijke zaken is zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen een gave van God. Zonder die gave kunnen we ons volledige potentieel als dochters en zoons van God niet verwezenlijken. Eigen verantwoording is dan zowel een recht als een plicht die we voortdurend moeten verdedigen. Al voor de schepping lag zij onder vuur. We moeten het recht op eigen verantwoording verdedigen tegen mensen en programma's die ons soms met de beste bedoelingen afhankelijk maken. En we moeten ons verzetten tegen onze eigen neiging om het werk te vermijden dat nodig is om talenten, vaardigheden en christelijke eigenschappen te ontwikkelen. Het verhaal gaat van een man die simpelweg niet wilde werken. Hij wilde dat men in alles voor hem zorgde. In zijn beleving was de kerk of de overheid of allebei hem zijn onderhoud verschuldigd, omdat hij zijn belastingen en zijn tiende had betaald. Hij had niets te eten, maar weigerde te werken om voor zichzelf te zorgen. Uit wanhoop en afschuw dat hij zelf geen vinger wilde uitsteken, besloten de mensen die geprobeerd hadden hem te helpen dat ze hem net zo goed alvast naar de begraafplaats konden brengen, om daar op zijn dood te wachten. Op weg naar de begraafplaats zei een van die mannen: dit kunnen we niet maken. Ik heb nog wat maiskolven voor hem. Ze gaven dit aan de man te kennen en hij vroeg: zijn de schutbladeren al af? Ze zeiden nee. Nou, zei hij, rijd dan maar door. God wil dat wij als vrije mannen en vrouwen in staat zijn ons volledige potentieel verwezenlijken. Zowel in stoffelijk als geestelijk opzicht. Hij wil dat we vrij zijn van de vernederende beperkingen van armoede en de slavernij van zonde. Dat we zelfrespect en onafhankelijkheid genieten. Dat we voorbereid zijn in alle dingen om ons bij hem in zijn celestiale koninkrijk te voegen. Ik verbeeld me geenszins dat we dit alleen op eigen houtje kunnen bereiken. Zonder zijn uitgebreide en voortdurende hulp. Wij weten dat wij na alles wat wij kunnen doen, door de genade worden gered. En we hoeven niet een bepaalde ondergrens in capaciteit of goedheid te bereiken voordat God ons zal helpen. Goddelijke hulp staat ons elke uur van elke dag te wachten, waar we ons ook op het pad van gehoorzaamheid bevinden. Maar ik weet ook dat verlangen naar zijn hulp niet volstaat. We moeten onszelf inspannen, ons bekeren en God in ons leven werkzaam laten zijn, met inachtneming van de gerechtigheid en morele keuzevrijheid. Ik pleit ervoor om simpelweg onze verantwoordelijkheid op te nemen en aan de slag te gaan, zodat er voor God iets is om ons bij te helpen. Ik getuig dat God de Vader leeft, dat zijn Zoon, Jezus Christus, onze Verlosser is en dat de Heilige Geest bij ons is. Hun verlangen om ons te helpen staat vast en hun vermogen om dat te doen is oneindig. Laten we ontwaken en ons uit het stof verheffen, opdat de verbonden van de eeuwige Vader die Hij met ons heeft gesloten, zullen worden vervuld. In de naam van Jezus Christus. Amen.
If I had been
We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir.
Wij zijn het tabernakelkoor dankbaar dat deze morgen zulke prachtige muziek ten gehoor heeft gebracht. Onze slotspreker is president Dieter F. Doegdorf, tweede raadgever in het eerste presidium. Na zijn toespraak zingt het koor tot slot de lofzang From All That Dwell Below the Skies. Het slotgebed wordt uitgesproken door ouderling Bradley D. Foster van de 70, president Doegdorf.
Before this conference weekend.
Voor deze conferentie, voor dit conferentieweekend, vroeg iemand of ik in het Duits zou spreken. En ik zei nee, maar het zal wel klinken alsof ik in het Duits spreek. Als piloot bij een luchtvaartmaatschappij ben ik veel nachtelijke uren in het donker over continenten en oceanen gevlogen. Als ik door de ruit van mijn cockpit naar de nachtlucht keek, met name naar de Melkweg, verwonderde ik me vaak over de uitgestrektheid en diepgang van Gods scheppingen. Wat in de schriften ontelbare werelden wordt genoemd. Het is nog maar iets minder dan een eeuw geleden dat de meeste astronomen aannamen dat onze Melkweg de enige Melkweg in het heelal was. Zij veronderstelden dat er buiten ons Melkwegstelsel een uitgestrekt niets lag, een oneindige koude leegte zonder sterren, licht en leven. Maar toen er geavanceerde telescopen kwamen, en zelfs telescopen die de ruimte in gelanceerd konden worden, begonnen astronomen een spectaculaire en bijna onbevattelijke waarheid te begrijpen. Het heelal is verbijsterend veel groter dan iedereen voorheen geloofde. En de hemelen zijn vol talloze melkwegstelsels op onstelbaar grote afstand van ons. Elk met honderden miljarden sterren. In erg korte tijd veranderde ons begrip van het heelal voor goed. Tegenwoordig kunnen we enkele van die verafgelegen melkwegstelsels zien. We weten dat ze er zijn. Ze zijn er al heel lang. Maar voordat de mens instrumenten had die sterk genoeg waren om celestiaal licht te vergaren en die melkwegstelsels zichtbaar te maken, geloofden we niet dat dit mogelijk was. De immensiteit van het heelal veranderde niet ineens, maar ons vermogen om die waarheid te zien en begrijpen veranderde sterk. En met dat meerdere licht werden de mensheid heerlijke uitzichten voorgeschoteld die we ons nooit eerder hadden voorgesteld. Stelt u zich voor dat u terug in de tijd kon reizen en kon spreken met mensen die 1000 jaar geleden leefden, of nog maar 100 jaar geleden. Denkt u zich eens in dat u aan hen enkele hedendaagse technologische middelen probeert te beschrijven die voor u, voor mij tegenwoordig zo gewoon zijn. Wat denkt u dat die mensen bijvoorbeeld zouden vinden van onze verhalen over grote straalvliegtuigen, magnetrons, mobiele apparaten met enorme digitale bibliotheken en video's, daar nemen we zoveel van onze kleinkinderen, die we in een oogwenk delen met miljoenen mensen over de hele wereld. Sommigen zouden ons misschien geloven. De meesten zouden ons bespotten, weerspreken of zouden misschien zelfs proberen ons het zwijgen op te leggen of ons geweld aan te doen. Sommigen zouden misschien proberen om hun logica, redeneringen en feiten te gebruiken om aan te tonen dat we misleid, dwaas of zelfs gevaarlijk zijn. Ze zouden ons kunnen veroordelen om onze pogingen om anderen te misleiden. Maar natuurlijk zouden die mensen zich volledig vergissen. Ze zouden misschien oprecht zijn en het goed bedoelen. Ze zouden misschien volkomen overtuigd zijn van hun mening. Maar ze zouden gewoonweg niet in staat zijn om er een helder beeld van te krijgen, want ze zouden het volledige licht van de waarheid nog niet ontvangen hebben. Het lijkt een menselijke eigenschap te zijn om aan te nemen dat we gelijk hebben, zelfs als we het mis hebben. En als dat zo is, is er dan wel hoop voor ons? Als het onze bestemming is om doelloos op drift te blijven, op een oceaan van tegenstrijdige informatie, gestrand op een vlot dat we provisorisch in elkaar hebben geflanst met onze eigen vooroordelen, is het mogelijk om waarheid te vinden? Het doel van mijn woorden is de vreugdevolle boodschap te verkondigen dat God zelf, de Heer der Heerscharen, die alle waarheid kent, zijn kinderen de belofte heeft gegeven dat zij zelf de waarheid te weten kunnen komen. Denk alstublieft na over de enorme strekking van deze belofte. De eeuwige en almachtige God, de schepper van dit uitgestrekte heelal, zal spreken tot hen die hem met een oprecht hart en eerlijke bedoeling benaderen. Hij zal tot hen spreken in dromen, visioenen, gedachten en gevoelens. Hij zal tot hen spreken op onmiskenbare wijze, een wijze die de menselijke ervaring overstijgt. Hij zal een goddelijke leiding en antwoorden geven voor hun eigen leven. Natuurlijk zullen er mensen zijn die spottend zeggen dat zoiets onmogelijk is. Dat als er een God was, hij wel iets beters te doen zou hebben dan het gebed van een individu aanhoren en beantwoorden. Maar ik zeg u, God geeft om u. Hij zal luisteren en hij zal uw vragen beantwoorden. Hij zal op zijn eigen wijze en tijd antwoord geven op uw gebeden. Daarom moet u naar zijn stem leren luisteren. God wil dat u de weg terug naar hem vindt. En de heiland is die weg. God wil dat u leert van zijn zoon, Jezus Christus, en de grote vreugde en vrede ervaart die u krijgt als u het pad van het goddelijk discipelschap volgt. Beste vrienden, er is een vrij eenvoudig experiment waar God garant voor staat en dat iedere man, vrouw en ieder kind kan uitvoeren. Ten eerste moet u het woord God zoeken. Dat betekent dat u de schriften leest en de woorden van profeten uit de oudheid en uit deze tijd over het herstelde evangelie van Jezus Christus bestudeert. Niet met een bedoeling om het te betwijfelen of te bekritiseren, maar met een oprecht verlangen om waarheid te ontdekken. Overweeg de dingen die u voelt en bereid uw gemoed voor om de waarheid te ontvangen. Al kunt gij niet meer doen dan verlangen te geloven, laat het verlangen dan in u werken, totdat gij plaats kunt inruimen voor het woord Gods. Ten tweede, moet u denken, peinzen en onbevreesd proberen te geloven en dankbaar zijn voor de barmhartigheid die de Heer zijn kinderen vanaf de tijd van Adam tot onze tijd heeft betoond door profeten, zieners en openbaarders te geven om zijn kerk te leiden en ons de weg terug naar hem te wijzen. Ten derde, moet u uw hemelse Vader in de naam van zijn Zoon Jezus Christus vragen om de waarheid aangaande de kerk van Jezus Christus van de heilige der laatste dagen aan u bekend te maken. Vraag dit met een oprecht hart, een eerlijke bedoeling en geloof in Christus. Er is echter ook nog een vierde stap, een hele belangrijke. die ons door de heiland gegeven is. En dien iemand Gods wil doen wil, zal hij van deze leer weten of zij van God komt, dan of ik uit mijzelf spreek. Met andere woorden, als u probeert de waarheid van de evangeliebeginselen te verifiëren, moet u ze eerst naleven. Stel de evangelieleren en de kerkleringen in uw leven op de proef. Doe dit met een oprechte bedoeling en blijvend geloof in God. Als u dit doet, hebt u Gods belofte, die zich verplicht heeft om woord te houden, dat hij de waarheid door de macht van de Heilige Geest aan u bekend zal maken. Hij zal u meer licht geven om u door het duister heen te laten kijken en getuige te zijn van onstelbaar heerlijke uitzichten die de mens alleen niet kan bevatten. Sommigen zeggen misschien dat deze stappen te moeilijk zijn of dat ze niet de moeite waard zijn. Maar ik stel dat dit persoonlijke getuigenis van het evangelie en de kerk het belangrijkste is wat u in dit leven kunt verkrijgen. Het zal u niet alleen in dit leven tot leiding en tot zegen zijn, maar zal rechtstreeks invloed hebben op uw leven in de eeuwigheid. Wetenschappers worstelden met hun begrip van de rijkwijde van het heelal tot hun instrumenten zo geavanceerd werden dat ze meer licht konden vergaren om een vollediger waarheid te kunnen begrijpen. De apostel Paulus heeft een aanverwant beginsel aangaande geestelijke kennis uiteengezet. Hij heeft gezegd: maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. Dat schreef hij aan de Korintiërs. Want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Met andere woorden, als u geestelijke waarheid wilt herkennen, moet u de juiste instrumenten gebruiken. U kunt geestelijke waarheid niet begrijpen met behulp van instrumenten die deze niet kunnen waarnemen. De Heiland heeft ons in deze tijd gezegd: hetgeen van God is, is licht. En wie licht ontvangt en in God blijft, ontvangt meer licht. En dat licht wordt steeds helderder tot de volle dag toe. Hoe meer we ons hart en verstand op God richten, hoe meer hemels licht op onze ziel neerdaalt. En telkens als we bereidwillig en oprecht op zoek gaan naar dat licht, tonen we God dat we klaar zijn om meer licht te ontvangen. Geleidelijk worden zaken die voorheen vaag, duister en ver weg leken, duidelijk, helder en bekend. Omgekeerd geldt ook dat als we afstand nemen van het evangelielicht, ons eigen licht zwakker wordt. Niet in een dag of een week, maar in de loop van de tijd. Totdat we terugkijken en maar niet begrijpen hoe we ooit hebben kunnen geloven dat het evangelie waar is. Wat we vroeger wisten, schijnt ons misschien zelfs dwaas toe. Want wat ooit zo duidelijk was, is weer wazig, vaag en ver weg. Daarom hield Paulus vol dat de evangelieboodschap dwaas lijkt voor hen die verloren gaan. Maar voor hen die behouden worden, is het een kracht van God. De kerk van Jezus Christus van de heilige laatste dagen is een plek voor allerlei soorten getuigenissen. Er zijn kerkleden met een zeker getuigenis dat helder in hen brandt. Anderen streven er nog naar om het voor zichzelf te weten te komen. De kerk biedt onderdak aan allen, ongeacht de diepgang of grootte van ons getuigenis. Ik heb nog nooit een bordje op de deur van een van onze kerkgebouwen gezien met de tekst: uw getuigenis moet zo groot zijn om hier naar binnen te mogen. De kerk is niet alleen voor volmaakte mensen, maar voor allen, om tot Christus te komen en in hem vervolmaakt te worden. De kerk is voor mensen zoals u en ik. De kerk is een plek om met open armen te ontvangen en te voeden, niet om af te scheiden of te bekritiseren. Het is een plek waar we elkaar de hand reiken om elkaar te bemoedigen, te verheffen en te steunen in onze individuele zoektocht naar de waarheid. Uiteindelijk zijn we allemaal pelgrims die op zoek gaan naar Gods licht op onze reis over het pad van het discipelschap. We veroordelen anderen niet om de hoeveelheid licht die zij wel of niet hebben. In plaats daarvan voeden en stimuleren we alle licht tot het duidelijk, helder en waar is. Laten we erkennen dat het krijgen van een getuigenis vaak geen kwestie van een minuut, een uur of een dag is. Het is geen eenmalige gebeurtenis. De procedure om geestelijk licht te vergaren is een levenslang streven. U krijgt misschien niet zo snel als u wilt uw getuigenis van de levende Zoon van God en van zijn herstelde kerk, de kerk van Jezus Christus van de heilige laatste dagen. Maar ik beloof u, als u uw deel doet, krijgt u het. En het zal heerlijk zijn. Ik geef u mijn eigen getuigenis, dat uw hart met geestelijke waarheid vervuld zal worden en dat het uw geest zal verlichten. Het zal uw zuivere intelligentie openbaren en uw heerlijke vreugde en hemelse vrede brengen. Ik heb dit zelf door de macht van de Heilige Geest meegemaakt. Zoals in de schriften uit oudheid beloofd wordt, zal de onuitsprekelijke aanwezigheid van de Geest Gods u het lied van verlossende liefde laten zingen, uw ogen ten hemel laten opslaan en uw stem laten verheffen om lof te zingen aan de Allerhoogste God, uw toevluchtsoord, uw hoop, uw beschermer, uw Vader. De Heiland heeft beloofd dat als u zoekt, u zult vinden. Ik getuig dat dit waar is. Als u Gods waarheid zoekt, zal wat nu vaag, onscherp en ver weg lijkt, door het licht van Gods barmhartigheid geleidelijk onthuld en verduidelijkt worden en u na aan het hart komen te liggen. Heerlijke geestelijke uitzichten die het menselijk oog niet kan ontwaren, worden dan aan u onthuld. Het is mijn getuigenis dat dit geestelijke licht binnen het bereik van ieder kind van God ligt. Het zal uw verstand verlichten, uw hart genezen en uw leven met vreugde vervullen. Beste vrienden, stel alstublieft het moment niet uit om uw eigen getuigenis van Gods werk, het werk van licht en waarheid, te verkrijgen en te versterken. Uw persoonlijke getuigenis van licht en waarheid zal niet alleen uzelf en uw nageslacht in dit sterfelijk leven tot zegen zijn, maar u in de eeuwigheid en in werelden zonder einde bijblijven. Daarvan getuig ik en ik laat u mijn zegen in de naam van Jezus Christus. Amen.
our Heavenly Father.
Onze Hemelse Vader. Nu wij even stilstaan bij het slot van deze bijeenkomst, danken wij u voor alles wat wij hebben gehoord en gevoeld vandaag. Vader, wij zijn dankbaar voor de muziek. We zijn dankbaar voor de technologie die ons in staat stelt om deze boodschap uit te zenden over de hele wereld in zoveel talen. We zijn dankbaar voor levende profeten en apostelen die ons leiden, presideren en gidsen. En we danken u, Vader, voor alle zendelingen. En we vragen een bijzondere zegen vandaag voor hun ouders en hun grootouders en hun andere familieleden. En dat zij gemoedsrust mogen hebben. Vader, nu wij voortgaan, geef ons meer moed is ons getuigenis en meer waardering voor het avondmaal. En dat als wij gaan begrijpen wat onze individuele rentmeesterschap betekent en onze keuzevrijheid, wilt u dat laten gebruiken en ons zegenen met de Heilige Geest, opdat de boodschap die we behoren te ontvangen individueel in ons hart gegrift zal worden en dat uw wil en uw doeleinden vervuld mogen worden in ons en door ons. Zegen ons nu dat wij getuigen van uw Zoon mogen zijn, die de heiland van de wereld is. Dat bidden wij in de naam van Jezus Christus. Amen. Het was de eerste bijeenkomst van de 184ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.